Zo. Wat was ook alweer jullie jaarthema dit jaar, mensen? Ik heb deze nog nooit opgehad. Wat zeiden jullie, jongens? Ik hoor niet zo goed. Wat was het thema van dit jaar? Kan het niet wat overtuigender misschien? Nog een keer? Zo. Ja, dat... Die werkte wel. Ik dacht, als je de dienst al kunt dromen, dan is het ook moeilijk om wakker te blijven. Dus ik denk, ik gooi er even iets anders in. Maar hij komt nog terug. Hij komt nog terug straks in de preek. En deze mag je nog wel heel eventjes van het scherm halen. Houden we nog eventjes een beetje geheim. Een beetje een cliffhanger waar we naartoe gaan. Want het verhaal van vanmorgen komt uit Handelingen. En als je Handelingen een beetje kent, dat is spectaculair. Maar dit verhaal is eigenlijk, ik zou bijna zeggen, verre van dat. In het hoofdstuk hiervoor, gewoon even in één hoofdstuk, hè, wat er gebeurt. Dus hoofdstuk 19 in Handelingen. Dan is Paulus in Efeze. En daar doopt hij mensen. Mensen die ontvangen de Heilige Geest, die beginnen te spreken in tongentaal. Er vinden wonderen plaats. Er worden zelfs mensen door de zweetdoeken van Paulus, worden ze tot genezing en bevrijding, komen ze. Er zijn Joodse geestbezweerders die denken van, nou, wat Paulus doet, dat willen wij ook wel. Dus die proberen, net als Paulus in Jezus' naam, demonen uit te drijven. En wat gebeurt er vervolgens? Ze worden zeven mannen, die worden overmannen door één bezeten man. Dus ook die geestelijke wereld, die realiteit, kan ook gevaarlijk zijn als je niet weet wat je aan het doen bent. Er vindt daar zo'n opwekking plaats dat allerlei mensen hun afgodsbeelden wegdoen, hun tovenarijboeken verbranden. Het is zelfs zo dat er onder afgodsbeeldmakers zo'n onrust ontstaat dat ze zoiets hebben van, hey, die Paulus, die moeten we tegenhouden, want ons werk gaat eraan. Onze handel, de verkoop van die beeldjes, ja, dat loopt straks niet meer. Het is gewoon even een opsomming wat er allemaal in dat hoofdstuk daarvoor gebeurt. En dan, vlak voor dat gedeelte waar we straks instappen, dan zien we dat Paulus eigenlijk een beetje uit die rumoer weer doorreist. En uiteindelijk vanuit Filippi, dat noemden ze toen Macedonië, maar zeg maar Griekenland, naar Troas toe vaarden. Dus het verhaal waar we straks instappen, dat vindt plaats in Troas. Dat is een havenplaats aan de kant, ja, wat nu Turkije is, en toen werd dat Azië genoemd. En hij was niet alleen, hij was nog met zeven anderen die hij onderweg had leren kennen. Niet alleen reisgenoten, maar ook echt medestrijders in het koninkrijk. Een van hen kennen jullie goed, dat is Timotheus. Goed, dat is even een beetje waar we vandaan komen. En het lijkt dan is hij een weekje in Troas. En dat lijkt misschien ook wel een beetje op een weekje bijkomen voor Paulus. Want van die hele week zien we maar één fragmentje. En dat is op de zondagavond. En dat staat in Handelingen 20, vers 7 tot met 12. Dus als je een Bijbel bij je hebt, mag je dat er even bij zoeken. Handelingen 20, vers 7 tot en met 12. Maar hij komt ook op het scherm. Daar staat, op de eerste dag van de week, dat was voor hun de zondag, de dag van de Heer, kwamen we bijeen voor het breken van het brood. Paulus, dit wordt geschreven door Lucas, die is de schrijver van Handelingen, dus het is vandaar dat hij over Paulus spreekt. Paulus is zelf niet de schrijver. Paulus, die van plan was de volgende dag verder te reizen, hield een toespraak voor de leerlingen, die tot middernacht duurde. We waren bijeengekomen in een bovenvertrek waar veel olielampen brandden. Een jonge man die Eutychus heette, zat in het venster en werd, toen Paulus zo lang sprak, door slaap overmand. Diep in slaap verzonken viel hij van de derde verdieping naar beneden. Toen men hem optilde, bleek hij dood te zijn. Paulus ging naar beneden, ging op hem liggen, sloeg zijn armen om hem heen en zei: houd op met dat misbaar. Wat zoveel betekent als geen paniek. Want hij leeft. Hij ging binnen boven, brak het brood en at. Daarna sprak hij nog een lange tijd, tot het aanbreken van de ochtend. Toen vertrok hij. De leerlingen namen de jonge man, die weer tot leven was gekomen, met zich mee en voelden zich buitengewoon gesterkt. Buitengewoon gesterkt. Zijn er meer mensen die vanmorgen het verlangen hebben om buitengewoon gesterkt weer naar huis te gaan? Daar wil ik ook graag voor bidden. Heer, als we uw woord zo openen, uw woord dat zo krachtig is, uw woord dat zo leven geeft, uw woord wat zo ons richtlijnen geeft voor ons leven. Heer, dan bid ik, open de ogen van ons hart. En open uw woord dat u precies datgene raakt en doet wat u van plan bent. Zegen zo dit woord in Jezus' naam. Amen. Compleet. Ze zaten compleet aan tafel. Je leest het er niet met zoveel woorden misschien, maar eigenlijk gingen ze pas het brood breken toen die jonge man tot leven was gewekt. Dus waarschijnlijk had Paulus, het was al middernacht en het breken van het brood was veel meer dan alleen even avondmaal vieren. Dat was echt een maaltijd, dus ze zullen een grote honger hebben gehad. En het was alsof Paulus zoiets had van, hey, dit gaan we pas doen als we compleet zijn. Doe me een beetje denken aan mijn moeder. Altijd als wij met familie bijeenkomsten hebben, of het nou een verjaardag is of een familieweekend. En er was dan iemand niet bij. Dan zei ze, ah, het was heel gezellig. Maar die en die misten we wel. Of dan werd er zelfs even naar die persoon een bericht gestuurd. Je bent wel gemist hoor. We staan vandaag bij Vaderdag misschien stil bij het vaderhart van God, maar ik geloof ook dat er een moederhart kan zijn. Wat een bijzondere gevoeligheid heeft, een bijzondere omzien heeft naar die ene die er niet is. Waar kennen we dat ook weer van? Dat ene schaap, de herder die 99 achterliet om dat ene schaap na te jagen, dat is het hart van onze God. Compleet, zo gingen ze aan tafel. En ik heb mijn preek een titel gegeven. Je mag hem wel even naar de volgende zetten. En de titel die is verzwakt bijeengekomen en gesterkt uiteengegaan. En ja, ik heb daar een beetje zo mee zitten stoeien. Ik heb dat zo vaak gehad en misschien herken je het, dat je niet zo'n zin had om naar de kerk te gaan. Niet zo'n zin had om naar de Bijbelstudiegroep te gaan of naar jeugd. Komt vrij veel voor, toch? Laten we eerlijk zijn. Toch meer zin om bijvoorbeeld voetbal te kijken of lekker met vrienden te hangen. En soms is dat ook prima. Ik sla ook wel eens een keer zo'n dienst over. Daar ben ik heel eerlijk over. Maar veel vaker, en ik hoop dat je dit herkent, dat ik mezelf en soms onder aanmoediging van Bartje, maar dat we toch zeiden, kom, we gaan toch. En dat je daar te zijn, zeg maar, dat je merkt van, hey, maar dit, ik ben misschien ben ik wel wat verzwakt of vermoeid aangekomen, maar het is goed om hier te zijn. En ik ga hier ook weer gesterkt vandaan. En dat is wat we hier ook wel zien gebeuren. En er staat daar Ecclesia. We krijgen een inkijkje in de kerk van Troas. En de eerste keer dat het woordje kerk in de Bijbel wordt gebruikt, is daar het Griekse woord van Ecclesia. En dat betekent bijeengekomen. Bijeengekomen christenen. Samengekomen in de naam van Jezus. En dat is wat we hier zien. En ik wil eigenlijk drie elementen die we daar zien, die ik er in ieder geval in zie, die wil ik met jullie bij langslopen. En ik geloof dat Ja, dat het ons handvatten kan geven. En het eerste waar ik naar wil kijken met jullie is de gemeenschap, de mensen. Je mag hem wel even naar de volgende zetten. En de mensen, ik heb er even achter gezet, ruimte voor de zwakken. Ik had net zo'n mooi slaapmasker bij me. En dat slaapmasker, en in dit geval Eutychius, die staat voor mij symbool voor zwakte. En niet in een negatieve zin. Zwakte kunnen we heel snel bedenken van, nou, dat is niet goed. Maar dit is gewoon een jongen die moe werd. Dit is gewoon een jongen die daar heel veel redenen voor heeft. Maar het is niet altijd zo makkelijk om met zwakte om te gaan. Vind je wel? Weet je, in dit verhaal zijn er eigenlijk drie mensen, drie categorieën die naar voren komen. Je hebt Paulus, dat is de held. Dat is de man die wonderen doet. Nou, die willen we toch allemaal in ons midden hebben of misschien wel zelf zijn. Dan is er de menigte, de gemeenschap, zoals zo velen van ons. Misschien ja, word je niet altijd bij naam genoemd, maar je bent er wel. En je bent wel onderdeel van die kerk. En dan heb je daar Eutychus, eigenlijk een beetje de loser. En ik hoop dat je er een beetje doorheen kan luisteren als ik zo'n woord van zwakke of loser gebruik. Maar heel vaak vinden we het lastig om daarmee om te gaan. En kunnen we die loser kunnen we heel makkelijk veroordelen van hoe haal je het in je hoofd, jongen? Waarom ga je überhaupt zo dicht bij het raam zitten? Had hij niet al lang in zijn bed moeten liggen? Het was een jonge man immers. Wat deed hij daar op dat tijdstip? Waar waren de ouders in dit verhaal? Had hij dit niet kunnen voorkomen? He, als iemand een misstap begaat, dan kunnen we heel snel van dat soort gedachten krijgen. En het gebeurt in onze maatschappij. He. We zijn snel met oordeel, snel met het cancelen. Maar het gebeurt net zo goed bij ons in de kerk. Het gebeurt net zo goed bij mij. Als je niet met ons meedoet, als je niet hier komt, dat is niet goed. Want de schrift zegt, verzaak uw erediensten niet. Of als iemand weer terugvalt in zonde, heb je er nou nog niet van geleerd? Je weet toch dat dit niet goed voor je is? Bekeer je van deze heilloze weg. We kunnen soms van die hele vrome woorden daarbij gebruiken. Maar ik geloof dat dat niet per se in de eerste plaats is waar de Bijbel ons toe aanspoort. Ik heb gewoon eventjes een paar voorbeelden op een rijtje gezet. Je mag hem maar even doorklikken. En de eerste tekst, dat staat in Hebreeën. En daar zegt de schrijver van, laten we op elkaar letten. En elkaar aansporen tot liefde en goede daden. Okay. En in plaats van weg te blijven, daar heb je die tekst al. Oh ja, die tekst die kennen we wel. In plaats van weg te blijven, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Ik heb even een paar woorden dik gedrukt gezet. Er staat, laten we op elkaar letten. Laten we elkaar aansporen. Laten we elkaar bemoedigen. Niet laten we elkaar met Bijbelteksten om de oren slaan en laten merken dat iemand toch echt een foute weg bewandelt. Een tweede tekst staat in 1 Thessalonicense 5. Mag ik even doorklikken. En daar staat ook weer, wij sporen u aan. Ze wordt twee keer aangespoord. Blijkbaar hebben we dat nodig. Broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost, terecht te wijzen. En terecht te wijzen kan ook een betrokken aanmoediging zijn. Van joh, hey, let wel even op je verantwoordelijkheid. Hè? Want die dagelijkse dat dagelijkse werk, dat moet wel gebeuren om ook een beetje geld in het laadje te brengen. Dat was zeker in die tijd cruciaal. De moedeloze hoop te geven, op te komen voor de zwakken en met iedereen geduld te hebben. Dat is een appel. En als we hier gewoon even stilstaan bij, hey, hoe ga je om met elkaar, met zo'n Eutychus die uit het raam dondert en misschien wel die hele samenkomst verpest. dan denk ik van, oh ja, dan mogen we denk ik leren dat er in eerste instantie een beweging mag zijn vanuit compassie. Vanuit liefde, van, oh, lieve broer, lieve zus. Ik hou zoveel van jou. En ik vind het zo erg wat jou gebeurt. Ik heb hier een keer eerder gesproken over het beeld van het lichaam. En daarom heb ik die er ook onder gezet. Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Daar staat dan ook dat de delen die het zwakste zijn, dat die met de meeste zorg behandeld worden. En ik kan dan zeggen, we mogen, maar eigenlijk zeggen deze teksten, nee, we moeten omzien naar onze verzwakte broers en zussen. Onze broers en zussen die hier misschien al een hele tijd niet zijn geweest. Waarvan jij misschien wel denkt, van jongen, word nou eens wakker. Ik wil je wel door elkaar schudden. Maar weet je, die broer of die zus, die heeft vaak helemaal niets aan jouw oordeel. En vaak bevinden ze zich al op een hele eenzame plek in hun leven. En kunnen ze juist jouw bemoediging, gewoon jouw aanwezigheid goed gebruiken. Weet je, als je een beetje probeert te verplaatsen in iemand, dan krijg je snel vaak ook al iets meer begrip. Dat er misschien verzachtende omstandigheden zijn. Weet je, van deze Eutyches weten we eigenlijk maar twee dingen. We weten dat het een jonge man was, waarschijnlijk een jaar of een beetje tussen de 18 en 20 jaar. En dat hij Eutyches heet. En die naam die betekent geluksvogel. Nou, dat is niet helemaal uitgekomen, aanvankelijk zou je zeggen. Maar goed, dat zijn twee dingen die we weten. Maar sta me toe om een beetje te fantaseren in het verhaal. Weet je, dit was een bijeenkomst zondagavond. Er was aangekondigd dat ze het brood zouden gaan breken. Dus we gaan lekker eten met z'n allen. En dan gaat die Paulus, die gaat toch praten, jongen. In het Engels staat er zoiets van, he went on and on and on and on and on. Er kwam geen einde aan. Ja, het is een man van de Heer. En ja, hij gaat morgen weer naar huis toe, dus hij is enthousiast. Maar kom op zeg, lang verhaal. En ze zaten daar in die bovenruimte en dat waren ruimtes. Nou, dat raam, dat gaf nog iets van ventilatie. Maar het was volgepakt, want iedereen die wilde graag hierbij zijn voordat ze weer weggingen. En de branden olielampen, hè. En olielampen die doen ook iets met de luchtkwaliteit. Ze ruiken, maar ze ontnemen ook zuurstof. Weet je, hoe meer je daarin gaat verdiepen en je ziet ook dat Eutyches, en waarschijnlijk ken je dat zelf ook, van als je een beetje gaat sluimeren, dat is niet van het een op het andere moment, toch? Eerst ging die oogjes even dicht, en begon die zo te knikkenbollen en kreeg zo'n stoot. Jongen, hou je bij de les. En toen ging die nog een keer en die momenten dat die ogen dicht bleven, die duurden steeds langer. Je kent het wel. Ik denk dat hij echt wel gestreden heeft. Weet je, hoe meer we ons best doen om een beetje te proberen te verplaatsen in omstandigheden van iemands leven, hoe meer je ook, misschien niet de keuzes rechtvaardig die iemand maakt, maar wel begrijpt waar ze vandaan komen. Weet je, en we mogen erg leren om met meer genade en met meer mildheid ook uit te reiken om te zien naar de zwakke, tussen aanhalingstekens, zeg ik. Met alle respect, want zijn we niet allemaal op onze momenten zwak? Is het niet zo dat de een misschien zich zwak voelt door lichamelijke uitdagingen? Dat de ander zich zwak voelt door misschien de belasting in zijn leven van een aantal mensen die een appel op hun doen of een zware baan, een verantwoordelijkheid als vader of moeder? Of anderen die zijn zwak of kwetsbaar omdat ze psychische uitdagingen hebben of omdat ze gewoon zo'n valse start vanuit huis hebben meegekregen. Ergens zijn we allemaal zwak. En hoop ik dat je je uitgenodigd voelt om met meer mildheid en misschien ook wel met meer nieuwsgierigheid naar die ander te kijken. En dan is mijn vraag nu ook van, is er al iemand die in jouw gedachten oppopt? Is er iemand die jij op je hart voelt? Laat dit moment dan niet voorbij gaan, zeg maar, dat je dit gaat vergeten. Maar schrijf straks gewoon even in een moment het even voor jezelf op in je telefoon of in je notitieboekje of gelijk na de dienst. Zoek even contact. Want God die heeft jou ook bedoeld om in dat lichaam dus ook uit te reiken en mee te lijden en mee te leven met die ander. Dat eventjes over de mensen en specifiek ook over de zwakke mensen onder ons. Dan wil ik met jullie gaan kijken naar een tweede omstandigheid, zeg maar. Je mag maar eventjes doorklikken. En het tweede facet, dat is de setting. En dat de setting waar dit alles zich plaatsvindt, is de bovenzaal. En ik gun iedereen een plek als de bovenzaal. Paulus die schrijft, we waren bijeengekomen in de bovenzaal waar veel olielampen brandden. En toen ik hier zo een beetje studie naar deed, naar dit woord, dan toen ontdekte ik dat er eigenlijk maar 3 plekken zijn in het Nieuwe Testament waar gesproken wordt over de bovenzaal. Nou, ik dacht, dat is nog wel een hoeveelheid die we wel eventjes kunnen behandelen in deze preek. En de eerste plek waar we dat zien, mag je wel eventjes doorklikken, dat is in Handelingen, Handelingen 1 en 2. Dat de meesten van jullie zullen die setting waarschijnlijk wel kennen. Jezus die heeft zijn volgelingen verzocht en eigenlijk de opdracht gegeven om te wachten in Jeruzalem totdat de Heilige Geest zou komen. En dan verblijven ze daar in die bovenzaal met 120 leerlingen. En ik heb al een paar woorden erop geschreven. Daar zijn ze aan het bidden en aan het smeken en aan het verwachten. En echt aan het hongeren van, Heer, kom. De eerste plek waar we de bovenzaal zien. De tweede plek waar we de bovenzaal zien, dat is in Handelingen 9, vers 37. En dat is in Joppe, waar Tabitha een discipel van de Heer Jezus door ziekte overlijdt. En dit was eigenlijk een hele intieme setting, want ze ligt daar boven opgebaard. En dan komt Petrus daar en Petrus die bidt voor haar en ze wordt tot leven gewekt. En die derde tekst, die houden jullie nog eventjes te goed, want daar ga ik ook mee afsluiten. Maar ik wil met jullie al een paar dingen eruit pakken. En eigenlijk komen ze al een beetje naar voren. Die bovenkamer is een plek van verwachting en overgave. Die bovenkamer is een plek waar wonderen plaatsvinden. Waar gebeden worden verhoord. Een plek waar het woord opengaat. Een plek waar goddelijke ontmoetingen plaatsvinden. En waar olielampen branden, wat ook een beeld is van de Heilige Geest. Oh ja, wij hebben de bovenkamer nodig. Als je dit zo hoort, als je dit zo leest, voel je dat ook? Voel je dat ook? Ik heb de bovenkamer nodig. Ik kom niet uit het onderwijs, maar ik vind het wel mooi om het eventjes met elkaar samen te zeggen. Ik heb de bovenkamer nodig. Zullen we dat doen? Ik heb de bovenkamer nodig. En ik zoek af en toe die plek op. Idealiter is de ecclesia, is de plaatselijke kerk, is die bovenkamer. Vinden al die dingen die ik net opzomde, vinden plaats in de kerk. Maar ik weet zelf ook dat niet altijd de werkelijkheid is. Maar joh, we leven in een tijd dat je ook heel makkelijk zelf plekken kunt opzoeken. Ik ga soms wel naar plekken toe die ik eigenlijk gewoon ongemakkelijk vind. Plekken die misschien voor mij wel wat te radicaal zijn. Waarvan we misschien theologisch wel denken van ze vliegen een beetje uit de bocht. Maar waarom doe ik dat? Omdat het mij uitdaagt. Omdat daar iets gebeurt waar ik uit mijn comfortzone word getrokken. En dat ik weet dat ik dat nodig heb, omdat in mijn comfortzone het wel heel veilig en heel, heel lekker voelt, maar waar ik soms, of eigenlijk heel vaak niet, echt die stappen zet en echt dat geloof praktiseer wat de Bijbel ons voorhoudt. Ik zag net wat dingen voorbij komen over Insight of over Tai Chi. Heel verschillend. Maar zelf ga ik mag graag naar, bij wijze van spreken, we doen wel eens mee met straatevangelisatie. We gaan wel eens naar hele charismatische diensten toe. En daarnaast net zo goed naar de stilte in het klooster. Voor mij zijn dat geen concurrenten. Is het niet zo dat op de ene plek de wonderen gebeuren en in de andere plek je vooral rust vindt? Nee, God is op al die plekken. Maar dat kan een bovenkamer voor je zijn. En voor hetzelfde geld kan YouTube een bovenkamer van je zijn. Dat je daar diensten bekijkt of bijeenkomsten die je zo aanvuren en in beweging zetten. Want dat is wat de bovenkamer doet. Het zet je in beweging. En mijn vraag is, ken jij die plek? En verlang je ook naar zo'n plek? Dat is wel mijn gebed. Dat God je hongerig maakt naar meer van zijn tegenwoordigheid. Dat je hem zo vertrouwt dat je ook bereid bent om je comfortzone te verlaten. Op die plek waar je misschien offers moet brengen. Maar waarvan je weet dat je daar wonderlijk bemoedigd en gesterkt wordt. De bovenkamer. Een bijzondere plek. En ja, ik wil ook afsluiten met het derde wat ik eigenlijk zie in dit verhaal. En dat is eigenlijk wat ze doen. Althans, wat ze zouden gaan doen. Ik lees eventjes vers 7. Op de eerste dag van de week kwamen we bijeen voor het breken van het brood. Dat was wat ze zouden gaan doen. Dat was de uitnodiging. Dat Paulus vervolgens in al zijn enthousiasme die hele avond vol praten. En waarschijnlijk ook de meesten op het puntje van hun stoel wist te houden. Want hij kon niet alleen vanuit het woord prediken, maar hij kon ook getuigenissen delen, jongens. Ik heb je net een paar dingen genoemd wat er in het vorige hoofdstuk gebeurde. Maar ik weet zeker dat die Paulus, jongen, dat waarschijnlijk hingen ze aan zijn lippen. En waarschijnlijk ken je dat ook wel, dat het niet altijd zit in de lengte van de preek of je aandacht erbij kan houden. Maar dat er soms mensen zijn waarvan je denkt van, laat die maar uren spreken. Want het is niet alleen fijn om naar te luisteren, maar dit is wat mijn ziel nodig heeft. Dit is wat mij opbouwt. Dit is wat mij handvatten geeft. Maar goed, even terug naar waarvoor kwamen ze. Ze kwamen voor het breken van het brood. En ik zit heel even te kijken wat ik op de beamer heb staan. Ja, dat is een. Ik wil met jullie eventjes naar Lucas 22. En dat is ook gelijk de derde tekst die het heeft over de bovenkamer. Die hadden jullie nog te goed voor mij. Lucas 22. En dit is een bekend. Voor de meeste van jullie is dit een bekende setting. Ik lees hem gewoon voor vanaf vers 7. De dag van het ongedezende brood, waarop het Pesachlam geslacht moest worden, brak aan. Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: ga voor ons het Pesachmaal bereiden, zodat we kunnen eten. Ze vroegen aan hem: waar wilt u dat we het bereiden? Hij antwoordde: let op, wanneer jullie de stad ingegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat en zeg tegen de heer van dat huis: meester, de meester vraagt u, waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het Pesachmaal kan eten? Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht. Maak het daar klaar. Ze gingen op weg en alles gebeurde zoals hij gezegd had. En ze bereidden het Pesachmaal. Toen het tijd was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hem, ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het koninkrijk van God. De derde keer de bovenzaal. En chronologisch gezien is dit eigenlijk de eerste keer dat er iets in de bovenzaal plaatsvindt in de Bijbel. En dat is die laatste ontmoeting, die laatste maaltijd van Jezus en zijn leerlingen. Bijzonder toch dat we in twee van de verhalen een bovenzaal aantreffen waar het brood gebroken wordt. Weet je, er zijn eigenlijk twee dingen die ik even met jullie wil aanstippen. En ik geloof niet dat ik dat op beamer heb, dus je mag hem hier gewoon even op laten staan. En het eerste, wat ik net al zei, van dat breken van het brood is zoveel meer dan eventjes een slokje wijn en een hapje van het brood. Dit was een maaltijd en een ontmoeting. En dat zijn we in onze tijd best wel wat kwijtgeraakt. Het was echt een sociale activiteit waarbij er werd herdacht. Er werd, de schrift ging open. Maar er was ook, ja, er werd in elkaars ogen gekeken. Ze verheugden elkaar in wat ze deden, in wat ze proefden, in wat ze lazen. Ze kenden elkaar. Weet je, en als je het brood breekt, dan dat is eigenlijk ook, en dat gaan we straks ook met elkaar doen, dat het besef dat je gewoon met elkaar in hetzelfde schuitje zit. We breken van hetzelfde brood. We hebben allemaal straf verdiend, maar genade ontvangen. Hoe zoet kan die wijn dan proeven? Dus dat avondmaal, dat is zoveel meer dan een soort ritueel wat wij eens in de zoveel tijd doen. En ik heb inderdaad gevraagd of we vanmorgen een avondmaal mogen vieren, maar het is niet mijn intentie dat in plaats komt van een andere keer. Dat is helemaal aan jullie zelf, hoe je daar invulling aan geeft, maar Jezus zegt van, blijf dit doen. Blijf dit herdenken. Het tweede, wat ik in beide verhalen zeg maar zie, bij het verhaal van Jezus en het verhaal in Troas, in Handelingen 20, zijn eigenlijk even die woorden die we net hoorden, dat Jezus zegt, ik zal geen Pesachmaal meer eten totdat het vervulling heeft gekregen in het koninkrijk van God. Dat is een zinnetje die heb ik heel lang niet echt opgemerkt of niet echt begrepen ook, denk ik. Maar nu we dit verhaal in Handelingen 20 hebben gezien, zie ik daar een gelijkenis. Ik zie daar Paulus die een wonder deed en die jonge man tot leven wekte. En het staat er niet met zoveel woorden, maar ik kan me voorstellen, het zei ik van kom jongens, nu gaan we aan tafel met elkaar. Want ik wil niet aan tafel zonder jou. Niet zonder jou, Eutychus. Of niet zonder jou, Jacob. Of niet zonder jou, Kevin. Of niet zonder jou, Sabine. Of niet zonder jou, Kim. Of niet zonder jou, vul maar de naam in van diegene waar jij nu aan denkt, waarvan je denkt van, hey, ik mis jou hier. Ik mis jou hier in het midden van de gemeente. Ik weet dat je het moeilijk hebt, maar ik mis jou en ik wil het niet zonder jou. En dat zegt Jezus ook. Ik ga het niet meer doen zonder, niet voordat jullie weer bij mij zijn. Niet zonder jou. Hij wil dat we compleet zijn. Met hetzelfde verlangen wat ik bij mijn moeder zie. Hetzelfde verlangen is het hart van God. En ik hoop dat dat ook jouw hart raakt. Dat je compleet wil zijn. En ik weet dat het vaak ingewikkeld is, hoor. Dat we mensen onderweg kwijt kunnen raken. Maar in Openbaringen staat er ook de oproep eigenlijk om te versterken wat dreigt te sterven, zeg maar. En ik denk dat sommige situaties daarvan weet je van, we hoeven het nog niet op te geven. We hoeven iemand nog niet op te geven. Weet je, het verhaal eindigt met die woorden dat ze buitengewoon gesterkt weer vertrokken. Dat is wat de bovenzaal met je kan doen. Dat je, ondanks dat ze een hele nacht hebben doorgehaald, een hele nacht. Waarschijnlijk vanaf een uur of 8 s'avonds tot het opkomen van de zon. Dat zal misschien eens 5:30 geweest zijn, iets in die richting. Ze zijn de hele nacht doorgetrokken. En er staat niet, ze gaan buitengewoon vermoeid naar huis. Er staat niet, ze gaan buitengewoon gefrustreerd vanwege de lange preek naar huis. Ze gaan niet buitengewoon teleurgesteld naar huis dat het zo lang duurde voordat ze de maaltijd gingen nuttigen. Ze gingen buitengewoon gesterkt naar huis. Dat is wat de bovenzaal met je doet. Dat is wat het samenkomen met hongerige, gelovende christenen met je kan doen. Dat is wat het heilig avondmaal met je wil doen. Dat het je nieuwe kracht, nieuwe moed, nieuwe troost geeft. Door de Heilige Geest. Amen. Ja.